Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud, gasten hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Van der Zwan uit IJsselstein. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst en daarin zal voorgaan proponent Damsteeg uit Leerdam. Deze dienst zal iets korter duren om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen aan de dodenherdenking. De nagedachtenis aan hen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid, nu ruim 80 jaar geleden, en waarbij tallozen het leven hebben verloren. Gisteren is de 49ste rommelmarkt gehouden. Een jaarlijks hoogtepunt voor de gemeente en de wijde omgeving. Er zijn wat mensen die hopen nu dat hier opbrengst komt. U was gewend om op dit tijdstip de opbrengst te horen, maar net als vorig jaar doen we dat aan het einde van de dienst, na de zegen. En dan verzoeken we u daarna even te gaan zitten. Straks is er na de dienst weer gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting. Komende dinsdag vergadert de kerkenraad. In de afgelopen week is besloten contact te zoeken met een predikant in de hoop stappen te kunnen zetten op weg naar een beroep. De komende twee zondagen zal de kerk lastiger bereikbaar zijn vanwege werkzaamheden aan de N212, de Enschedeweg, tussen de rotonde bij de Algemene Begraafplaats en de Bovendijk. Als u hierover geen brief in de bus heeft ontvangen, kunt u zich laten informeren door de gemeente of de lokale bladen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede collecte is bestemd voor het rommelmarktproject, Stichting Garis. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk dat de familie Vogelaar mag doen binnen de kerk in Indonesië. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze morgen is Psalm 126 vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft zelf onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Breng Heer al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Vandaag is een dag van gedenken. Twee weken geleden was het Pasen. Gisteren werden we verblijd door Gods goedheid, door een prachtige dag op de markt. En vandaag gedenken we hoe onze vrijheid is bevochten. We zingen van Gods hand daarin, met vers 2 van Psalm 126. En we wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 124, de verzen 1 en 4, ook in het kader van deze dagen van herdenking en bevrijding. Dat Israël nu zeggen, blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan, maar we ontkwamen het net van de vogelvanger en God heeft ons bevrijd. Laten we samen zingen Psalm 124, 1 en 4. Laten wij nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heer onze God uit Exodus 20 en Marcus 12 en vervolgens lied 485 uit Weerklank zingen. Lied 485, alle versen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen op een dag een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat het eerste van alle geboden is, toen antwoordde de Heer Jezus hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. God, enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister. Ja, zo mogen wij u vanmorgen aanroepen. U, o God, die in uw heerlijkheid gezeten bent. U die zo heilig bent en zo goed, zo rechtvaardig. En zo mogen wij voor u verschijnen, omdat u ook genadig bent en barmhartig en de zonde graag vergeeft. In dat geloof mogen wij ook tot u naderen. Ja, sterker nog, elke keer als wij in de kerk komen, dan worden wij eraan herinnerd en ertoe aangemoedigd, toe opgeroepen om uit dat geloof te leven. Te leven uit het geloof dat u die God bent die vol van licht en heerlijkheid is, voor wie wij niet kunnen bestaan vanwege onze zonde, maar die ons de genadige hand biedt in uw Zoon Jezus Christus, die ons verlossing schenkt door zijn bloed, volkomen verzoening van al onze zonden. Elke keer worden we er weer bij bepaald dat u die God bent, die zo reddend aan ons verschenen is in uw Zoon Jezus Christus en zo elke keer weer door uw woord onder ons verschijnt. Opdat we onze hoop op u zullen vestigen en uit uw genade zullen leven. Heer, en zo willen wij ook vanmorgen tot u komen in dat geloof. Om u te danken voor uw genade en voor uw liefde. Voor uw trouw en voor uw goedheid bewezen in uw Zoon Jezus Christus. Als wij zo onlangs nog mochten gedenken zijn dood aan het kruis en mochten vieren zijn opstanding uit de dood. Ja, Heere, wij willen u loven en prijzen voor de redding, voor de bevrijding, voor de totale bevrijding die we zo in Jezus Christus uit uw hand mogen ontvangen. U daarvoor loven, eren en bidden, aanbidden. En tegelijkertijd u ook bidden, Heere, om uit die vrijheid, om uit die bevrijding van u te leven. Om als bevrijden te leven. Bevrijden door u, door Jezus Christus, onze Heere. Die onze dood is ingegaan. De straf voor onze zonde heeft gedragen. Om ons in nieuwheid van leven op te wekken. Zodat we geen slaven van de zonde meer zouden zijn. Maar vrijgekochten des Heeren. O God, ja, geef dat wij zo ook mogen leven. Zoals we ook aan het einde van het lied gezongen hebben. Dat we Christus mogen volgen in goede werken. En zo als vrije mensen mogen leven. Vrij om uw wil te doen. Heer, en zo bid u ook of u ons daartoe wilt versterken en aanmoedigen. Als we vanmorgen gaan luisteren naar uw woord. Dat u zelf, Heere, ons in de vrijheid zet als we nog gebonden zijn en in zonde buiten Christus leven. Maar ook dat we gevoed en gesterkt mogen worden in het leven, in de vrijheid van de kinderen van God. Dat u zelf zo in ons midden zult zijn en dat u zult doen, dat u uw woord zult laten doen wat u behaagt. En dat het zo al onze harten mag raken, zoals we hier in de kerk zijn, jong en oud, maar ook als we meeluisteren en meekijken. Heere, wees ons zo nabij en schenk ons uw genadige zegen. We verlangen ernaar, we zien ernaar uit, we hebben het nodig. We hebben het telkens weer nodig om door u gevoed en versterkt te worden. We hebben het nodig dat u ons bij de hand neemt en dat u ons vasthoudt. Heer, wil daartoe deze dienst zegenen en zo in ons midden zijn. We zien ernaar uit, we verlangen ernaar en we roepen u daarom aan. En hoor ons en verhoor ons dan. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is uit het boek van de Psalmen en we lezen Psalm 85. Psalm 85 is de schriftlezing voor vanmorgen. Psalm 85, Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goed gezind geweest, heren. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil, doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn, uw toorn laten duren van generatie op generatie. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere, geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zingen we nu van de berijming van Psalm 85, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 85. Gemeente, vandaag gedenken wij alle Nederlanders die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en in conflicten daarna. En we doen dat op 4 mei, omdat we morgen Bevrijdingsdag vieren. En dat doen we sinds er een eindelijk is gekomen aan de vreselijke Duitse bezetting die 5 jaar heeft geduurd, van 1940 tot 1945. Bevrijding van een bezetter die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Vele landgenoten, waaronder heel veel Joden, zijn tijdens de bezetting op koelbloedige wijze om het leven gebracht. Onschuldige burgers zijn zomaar vermoord. Er was terreur en angst. En er was er ook nog eens die vreselijke hongerwinter waarin velen zijn gestorven. Je zou kunnen zeggen dat de jaren 1940-1945 een zwarte bladzijde vormen in onze geschiedenis, onze nationale geschiedenis. En die mogen nooit worden vergeten. En als je realiseert wat een vreselijke tijd de oorlogsjaren geweest moeten zijn, dan realiseer je ook hoe waardevol het is dat wij nu in een vrij land mogen leven. Een land waar geen honger is en geen onderdrukking, waarin geen staatsterreur is, waarin je niet zomaar door de overheid vermoord kunt worden, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog wel kon gebeuren. Het is goed om dat ook met elkaar te vieren, dat we in die vrijheid leven. Te vieren en te herdenken dat we bevrijd zijn van onderdrukking en zonder oorlogen en zonder terreur mogen leven. En daarom staan we vandaag stil bij psalm 85. Een psalm die ook staat in het licht van vieren en herdenken. Herdenken van de bevrijding van Israël. Bevrijding door de Heere God. We horen al meteen terug in de eerste verse van dit lied. U bent uw land goedgezind geweest, Heere. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Ja, op deze manier brengt de dichter van Psalm 85 onder woorden hoe God aan zijn volk weer vrijheid heeft gegeven. Hoe God Israël heeft bevrijd. En de eerste vraag die we dan moeten stellen is: aan welke tijd denkt de dichter precies als hij het hierover heeft? Welke gebeurtenis heeft hij ertoe geleid dat hij dit lied is gaan dichten? Nou, het antwoord op die vraag, dat kunnen we niet precies geven. Het meest waarschijnlijke is echter dat de dichter dit lied heeft gecomponeerd na de terugkeer van het volk Israël uit de Babylonische ballingschap. De dichter spreekt namelijk in vers 2 over een omkeer in de gevangenschap van Jacob. En in vers 4 zegt hij dat de Heere de zonden heeft vergeven. En in vers 5 lezen we dat de Heere zijn woede over de zonden van Jacob heeft afgewend. En als we deze woorden naast de geschiedenis in de Bijbel leggen, dan doen al deze uitspraken van de dichter van Psalm 85 ons denken aan de Babylonische ballingschap. De ballingschap die het gevolg was van de zonde van Israël. Je zou kunnen zeggen de ballingschap die het gevolg was van de afvalligheid van Israël, omdat Israël de afgoden was gaan dienen en niet meer naar de Heere God wilde luisteren. En daarom had de Heere zijn volk overgegeven aan de macht van Nebukadnezar, de koning van Babel. En daardoor kon deze heidense koning vanwege de afval van Israël de tempel in Jeruzalem en de stad zelf verwoesten. En kon hij vervolgens ook de bevolking meevoeren naar Babel. En zoals we denk ik allemaal wel weten, en ook de kinderen wel, is het volk Israël 70 jaar in Babel gebleven. Dat was de straf van God op de zonde van Israël. In zijn gramschap, in zijn woede over de zonde, heeft de Heer het volk aan de ballingschap van 70 jaar overgegeven. Maar op een dag was er een ommekeer Zo lezen we ook in de Bijbel. Koning Kores gaf een edict uit, waarin het de Joden werd toegestaan om weer terug te keren naar hun land. Ook mocht de tempel weer in Jeruzalem weer worden herbouwd. De ballingschap was weer voorbij. En als dan de dichter van Psalm 85 spreekt over een omkeer in de gevangenschap van Jacob, het wegdoen van de zonde en het afwenden van de toorn, dan ligt het voor de hand dat hij denkt aan de bevrijding van Israël uit de ballingschap. En in Psalm 85 gedenkt hij met dankbaarheid en met verwondering hoe God een omkeer heeft gebracht in de situatie van zijn volk. Hij is dankbaar dat de Heere Israël genadig is geweest. En hij verheugt zich erover dat de Heere niet over de zonde van Israël is blijven toornen. Hij verwondert zich erover dat de Heere zijn volk heeft bevrijd van zijn onderdrukkers. Hij mag met vreugde constateren dat Israël weer in vrijheid in eigen land kan wonen. En zo viert en gedenkt de dichter van Psalm 85 door zijn lied de bevrijding die de Heer aan Israël heeft gegeven. En zo mogen ook wij de bevrijding vieren en gedenken. Het einde van die vreselijke oorlogsjaren. We zijn dankbaar dat die tijden voorbij zijn. En daarom vieren we onze vrijheid en herdenken we wat die voor ons betekent. Maar er is één groot verschil. In die herdenking en in het vieren is voor het overgrote deel voor God geen plaats. Of in ieder geval niet zoveel. Althans niet voor God zoals hij gediend wil worden. Als de enige, de unieke, de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hier en daar komen er nog enige verwijzingen naar hem voor. Zoals bij de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dan wordt het Onze Vader gebeden en aan het einde nog Mijn Schild en de Betrouwen gezongen. Maar daar blijft het dan bij. En het is in de loop van de jaren eigenlijk alleen maar minder geworden. Ik weet nog goed dat er bij het monument op de Dam ook tijdens de kranslegging christelijke vaderlandse liederen werden gespeeld. Maar op een bepaald moment werd dat afgeschaft, want dat kon niet meer in deze tijd. Er moest iets neutraals komen en er werd een speciaal muziekstuk voor gecomponeerd. En nu weet ik wel, in relatie tot de Joodse slachtoffers van de oorlog is daar ook wel weer iets voor te zeggen. Want moet je nou je uitgerekend hen gedenken met christelijke liederen? Moet je een christelijk lied spelen als de Joodse slachtoffers worden herdacht en hun familieleden of andere Joden op de Dam staan? Zeker als je bedenkt dat de kerk een onverkwikkelijke rol heeft, een bedenkelijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het antisemitisme. Dan kan ik me voorstellen dat het door Joden als ongepast wordt ervaren als er een christelijk lied wordt gespeeld, terwijl er een krans wordt gelegd voor alle slachtoffers van de Holocaust. Dat je daar rekening mee houdt, dat kan ik me wel voorstellen. En toch is er in ons land veel meer aan de hand dan alleen het rekening houden met andersdenkenden. Je zou ook kunnen zeggen dat het feit dat veel verzetsmensen juist vanuit het geloof geïnspireerd verzet hebben gepleegd en juist voor pleit om wel christelijke liederen te laten spelen. Maar dat gebeurt allemaal niet. Alleen het zesde couplet van het Wilhelmus en het Onze Vader. Maar ja, zou iemand kunnen zeggen, dat is dan nog iets. Zo is er bij de dodenherdenking op 4 mei nog plaats voor enige vormen van christelijk geloof. Maar hoe anders is het op bevrijdingsdag? Ja, er zijn wel allerlei festivals, maar daar wordt God niet meer geloofd en gedankt. En misschien gebeurt daar zelfs wel het tegendeel. Zijn het vooral uitingen van dingen die God verboden heeft? Al moet ik wel voorzichtig zijn, want ik heb zelf nog nooit zo'n festival bezocht. Maar hoe dan ook, er is geen ruimte voor God. Het besef dat we de bevrijding uit Gods hebben ontvangen, is eigenlijk nagenoeg verdwenen. En dat staat in schril contrast tot de wijze waarop de dichter van Psalm 85 de bevrijding van Israël beleeft en viert en gedenkt. Maar dat is opvallend, want juist aan het einde van de oorlog in 1945 hebben velen de bevrijding gevierd tijdens kerkdiensten. Er werden dankdiensten gehouden om de Heere te danken voor de bevrijding van de verschrikkingen van de Duitse onderdrukking. Maar door de secularisatie is daar geen ruimte meer voor. Hooguit hier en daar een christelijk bevrijdingsconcept. En de vraag rijst vervolgens, in hoeverre geloven wij eigenlijk nog dat God ons bevrijd heeft? Dat de bevrijding van de Duitse bezetting het werk van de Heer is? Misschien geloven we het zelf eigenlijk ook al niet meer zo, dat God daar de hand in heeft gehad. Of hebben we zo onze reserves? Kun je zomaar zeggen dat wij door God bevrijd zijn van de Duitse bezetter? Grijpt Hij werkelijk zo concreet in ons bestaan? Zouden wij kunnen zeggen dat de Heer op dezelfde manier met Nederland en Europa handelt als Hij met Israël heeft gedaan, zijn land, het land en het volk Israël? Kun je dat wel zeggen? Want Israël heeft toch een heel andere plaats in het bestel van God dan Nederland en Europa. Israël heeft, God heeft toch een bijzondere relatie met Israël. Aan Israël heeft hij toch ook bijzondere beloften gegeven. Ten aanzien van het land Kanaan, belofte dat Israël daar mocht wonen en dat ze daar mochten leven, het land mochten bewonen en bewerken. Met de waarschuwing dat ze in ballingschap gevoerd zouden worden als ze Gods geboden zouden overtreden en niet uit Gods verbond zouden leven. Waarop hij dan vervolgens wel weer de belofte deed dat als het volk zich bekeerde in de ballingschap, dat hij het weer terug zou voeren in het beloofde land. Ja, dat is toch heel iets anders dan als het gaat over Nederland. Kun je die situatie zomaar één op één overplaatsen op ons land en Europa? Heeft God er dan ook werkelijk de hand in gehad dat Hij ons land en ons werelddeel heeft bevrijd van de Duitse bezetting? Ja, persoonlijk ben ik daar wel van overtuigd. En waarom? Maar dat vanwege het demonische gedachtegoed van de nazi's en van Hitler. Als je stilstaat bij wat er leefde onder de nazi's, onder de nationaal-socialisten. Zo antichristelijk. Alles wat met God en het geloof in hem te maken had, hebben ze aan hun laars gelapt. Ze hebben ermee gespot en ze hebben zich aan Gods volk vergrepen. En daarmee hebben ze ook laten zien dat ze de God van Israël minachten door het Joodse volk zo te behandelen. Iemand die daar ook van overtuigd was de bekende hervormde theoloog Miskotte. Die heeft gezegd dat in de moord op het Joodse volk door de nazi's de vijandschap tegen God, tegen de God van Israël zichtbaar werd. En daarom preekt hij bij de bevrijding over de woorden uit Psalm 92. Want zie uw vijanden, o heren, want zie uw vijanden zullen vergaan. En met Miskotte en andere christenen geloof ik daarom dat God ons land en de wereld bevrijd heeft van de nazi-onderdrukking. Van deze goddeloze ideologie en deze goddeloze macht waaronder de mensen gebukt gingen. En daarom moeten ook wij nu 80 jaar na de bevrijding de Heere loven en prijzen, aanbidden en danken. En hebben de woorden van Psalm 85 ook betekenis voor vandaag? U hebt niet alleen uw Israël, maar ook ons Europeanen, ook ons Nederlanders uw gunst betoond. U hebt niet alleen Jacob's zaad, maar ook ons als nageslacht van de oorlogsgeneratie de vrijheid geschonken. Geschonken dat wij weer in vrijheid mogen leven, in vrijheid ons geloof mogen belijden. Dat hebben wij aan u te danken. Gij hebt ons, Heren, die gunst betoond, dat ons land en ons volk opnieuw in vrijheid woont. En zo mogen wij ook zingen met de dichter van Psalm 85. Een loflied op God bevrijdend handelen. Een loflied dat ons in deze dagen in de mond wordt gelegd. Maar daarmee zijn we nog niet met deze psalm klaar. Want als je zo een verband mag leggen tussen Psalm 85 en de bevrijding, kun je dan ook een verband leggen tussen Psalm 85 en de bezetting? Want dat is wel een vraag die deze psalm oproept. Want daar heeft de dichter het toch ook over. Niet alleen over de bevrijding, maar ook over het oordeel De hitte van uw gramschap is geblust. Israël was door eigen schuld in de ballingschap gekomen. En is de vraag, gold dat dan ook voor Europa en voor Nederland? Was de Tweede Wereldoorlog een straf van God? Was dat een bewijs van zijn gramschap? Ja, dat zijn best moeilijke vragen om daar ook een antwoord op te vinden. Want als dat zo is, zijn dan ook alle gesneuvelden en slachtoffers van vervolging en executie, zijn die het slachtoffer geworden vanwege hun eigen schuld? Zijn ze vanwege hun eigen schuld omgebracht? Nou, dat zou ik toch niet zo durven zeggen. Niet alle slachtoffers in de oorlog zijn dat geworden omdat zij in het bijzonder schuldig waren. Maar wel is het zo dat in allerlei catastrofes en oorlogen, dus ook in de Tweede Wereldoorlog, het geluid van Gods oordeel doorklinkt. Het feit dat deze wereld zoveel verschrikkingen kent, dat is niet zomaar, maar het heeft te maken met de zonde van de mensen, met uw en met mijn zonden. Het overkomt de wereld niet zomaar. Het is het gevolg van de zonde. En daarom zien we ook dat de dichter van Psalm 85 daarvoor waarschuwt. Want het blijkt weer niet goed te gaan met Israël. Want we lezen in de versen 5 tot en met 8. Breng ons terug, o God, van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere. Geef ons uw heil. Ja, dat is een opvallend gebed. Want hij zong zojuist toch over de bevrijding. Maar nu bidt hij weer om Gods ontferming. Waarom? Nou, hij verwijst weer naar de toorn van God in vers 6. Het gaat weer niet goed. Israël is weer van het heilspoor afgegaan. En daarom volgt er in de versen 9 en 10 een waarschuwing. Waar staat, ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Ja, en zoals u hoort, zit die waarschuwing wel verpakt in woorden van hoop. Want God zal van vrede spreken tot zijn gunstelingen. Zijn heil is nabij hen die hem vrezen. Dat wil zeggen, degene die God met eerbied liefhebben, die ontvangen redding. Dat zijn woorden van hoop. Maar daardoorheen klinkt een waarschuwing, namelijk dat de Heere niet van vrede zal spreken als zijn gunstelingen tot dwaasheid weerkeren. Dat wil zeggen, als ze God verlaten en aan hem voorbij gaan. Als je dat doet, dan spreekt God niet van vrede. Maar dan krijg je met Gods toorn te doen. Wat een ontzettende waarschuwing klinkt daarin door. Als je God verlaat, dan gaat zijn vrede aan je voorbij. Als je God verlaat, krijg je te doen met de toorn van God. Het is een waarschuwing aan u en aan mij persoonlijk. Maar het is ook een waarschuwing aan ons land en aan ons volk. Als wij God verlaten, die ons in zijn gunst deed delen door ons te bevrijden van de naties. Als wij hem vergeten, dan krijgen wij te doen met zijn toorn. Een ernstige waarschuwing. Wie God verlaat, kan niet ongestraft zijn gang blijven gaan. Het is zo als de dichter zegt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat mogen we overigens niet omdraaien. Er staat niet, wie smart op smart ervaart, heeft God verlaten. Dat staat er niet. Zo goed ook een troost als je met smart en pijn te maken hebt. Dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat je gestraft wordt door God. Er staat niet, wie smart op smart ervaart, heeft God verlaten. Maar wel, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ja, dat is toch ook wel aangrijpend. Ook voor ons land en voor ons volk en ook voor het werelddeel waarin we leven. Ook al Zijn we dan zo'n welvarend werelddeel en lijken we het zo goed voor elkaar te hebben met alle dreiging die er ook is, maar toch. Wat klinkt er in deze woorden een ernstige waarschuwing? Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en zijn gunstelingen van vrede spreken, maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Het heeft ons veel te zeggen in een tijd dat wij de bevrijding zonder God vieren en gedenken. Een waarschuwing. Maar zelfs in die waarschuwing klinkt Gods genade nog door. Want er is nog bekering mogelijk. Je kunt je nog omkeren van je heilloze weg. Nederland, Europa heeft nog tijd om zich tot de Heere te bekeren en hem te vrezen. En dan zal hij tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Zo zegt de dichter van Psalm 85. En natuurlijk is dat allereerst bedoeld voor Israël. Maar het geldt ook voor de volken. Wie zich tot hem bekeren, tot hen zal de Heere van vrede spreken. Maar dan is tenslotte de vraag, zal dat dan een bestendige vrede zijn? Want zijn er niet voortdurend zonden in ons leven die de vrede bedreigen? Heeft God niet altijd een reden om toornig op ons te zijn? Dat is helemaal waar. Maar tot één mens heeft hij van vrede gesproken. En die vrede is bestendig. En daarbij denk ik aan de Heer Jezus Christus. Hij die altijd trouw aan de Heer is gebleven. Zelfs toen de toorn van God over hem heen ging, terwijl hij geen zonden had gedaan. Hij droeg de straf voor onze zonden in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Hij is Gods geliefde Zoon, in wie God een welbehagen heeft. Tot hem spreekt hij van vrede. Voortdurende vrede, eindeloze vrede. Ja, en het wonder daarvan is dat die vrede niet alleen voor Christus is, maar voor allen die in hem geloven. Jezus Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de doden. Maar dat is de bevrijding die wij met Goede Vrijdag en Pasen gedenken en vieren. Bij de tekenen van brood en wijn in het heilig avondmaal. Omdat zijn dood verzoening bracht voor de zonde. Omdat hij het eeuwige leven heeft verworven. Daarom spreekt God van vrede voor hem en voor allen die in Jezus Christus geloven. En dat mag ook ons houvast zijn. Want wie weet wat er nog allemaal op ons af zal komen. En als het dan over ons heen komt, dan nog blijft dat woord van vrede voor ons van kracht. Want God zal van vrede spreken tot allen die in Christus geloven. Zelfs als er oorlog en geweld losbarst, dan nog zal er vrede zijn. Eeuwige vrede met God. Dan nog mag er innerlijke vrede zijn. Geloof dat God met ons is, in welke omstandigheden we ook verkeren. Mogen wij toch ook zingen, mijn schild en de betrouwen. Omdat God ons vrede aanbiedt in Christus Jezus. Vrede. Vrede in ons hart. Zoals een lied ook zingt. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Maar uiteindelijk zullen we in Christus ook volmaakte vrede ontvangen. Eeuwige volmaakte vrede. De tijd waarin liefde en recht, vrede en recht, liefde en trouw elkaar zullen begroeten. Waarin ze elkaar zullen kussen. Een hemel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid zal wonen. En waar de hemel en de aarde vol zullen zijn. Van liefde en trouw, van vrede en recht. God zal van vrede spreken voor een ieder die in Christus gelooft. Eeuwige vrede. Innerlijke vrede. Maar juist daarom moeten we hem ook loven in deze tijd van tijdelijke vrede. Moeten we ons overgeven aan de vredevorst die Jezus Christus is. Hem loven en hem eren. Want God heeft ons verlost van de demonische narcistische tirannie. De goddeloze heerschappij heeft hij verdreven. God is onze bevrijder, voor tijd en voor eeuwigheid. En daarom komt hem toe, alle lof en alle eer en alle dankzegging, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen Psalm 85, het derde en het vierde vers. We willen nu samen voorbeden doen en de Heere danken. De volgende punten zullen we opnemen in de voorbeden, de volgende personen en gebeurtenissen. We bidden voor Jolanda Bos, die begonnen is met nieuwe chemokuren. We danken de Heere voor de gisteren gehouden rommelmarkt. Velen hebben daaraan meegewerkt en hun krachten gegeven. We mogen met dankbaarheid daarop terugzien en de Heere danken voor zijn zegen. Dat de opbrengst ook anderen tot zegen mag zijn en daarmee ook het evangelie hen mag bereiken. We bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op het centraal eindexamen. We bidden voor de kinderen en de leerkrachten van de Julianenschool die na een vakantie aanstaande dinsdag weer naar school mogen. We danken voor christelijk onderwijs dat meer is dan kennis overdragen. We bidden om zegen op het werk van Stichting Garis mag doen. Zij dromen van een gebouw dat voldoende ruimte biedt voor een school, een kerk en hulp aan de Roma-gemeenschap in Roemenië. En we hebben ook enige dankpunten en gebedspunten van pastor Daniel uit Matare, Kenia ontvangen. En hij roept ons op om te bidden voor de kinderen, de studenten die na de vakantie in april weer naar school gaan en dat ouders de schoolgelden kunnen betalen. Te bidden voor Kenianen. Veel Kenianen raken hun baan kwijt omdat er veel steun vanuit Amerika aan projecten in Kenia wordt stopgezet. Hij vraagt ook om te bidden voor Wilma College en de Nieuws School, het waterproject en onze kerk en hun kerk. Wij danken ook voor het sponsorbolen wat jullie jeugd heeft gedaan door het voedselprogramma van de Nieuws School. En we danken voor de jeugd van jullie kerk, ook zij die gisteren de rommelmarkt hebben georganiseerd. We zegenen hen, zo schrijft pastor Daniel. Laten we samen de heren danken en laten we voorbeden doen. O God, wij komen tot u om u te danken. U te danken dat wij in vrijheid mogen wonen. Dat wij vanmorgen ook in vrijheid mochten samenkomen. En uw woord in vrijheid mocht worden gebracht. Dat wij, heren, in een land mogen wonen waarin we ook vrij onze mening mogen uiten. Waarin we ook vrijheid in onze huizen kunnen spreken zonder angst te hebben dat iemand ons verraadt. We danken u dat we in een vrij land mogen wonen waarin we niet bang hoeven te zijn voor vervolging of voor onderdrukking van de overheid. O God, daarin hebt u ons rijk gezegend. En u, daarom ontvangt u ook alle lof en alle eer en alle dankzegging dat u ons land en ons volk, dat u Europa, dat u de wereld bevrijd hebt van het narcistische juk, het goddeloze juk, het demonische juk, wat daardoor over de wereld heen is gekomen, dat over de wereld heen was gekomen. U hebt uw vijanden verslagen. En heren, daar wil u voor danken, dat geeft ons ook moed en hoop en verwachting. Heere, u bent sterker dan uw vijanden. Al uw vijanden zult u verslaan. Heere, zo mogen we dat ook vieren en gedenken in de dagen dat we het paasfeest hebben gevierd. De vijanden, uw vijanden hebt u verslagen. Ja, de hel en haar macht hebt u verslagen, de duivel. O God, ja, en de dood, onze laatste vijand, u hebt die verslagen. Zo bent u de overwinnaar door uw Zoon Jezus Christus mogen we in uw overwinning delen. Mogen we niet alleen dankbaar zijn in deze dagen voor de vrijheid die we mogen hebben als land en volk, maar ook voor de vrijheid die we van u hebben ontvangen door uw Zoon Jezus Christus, de vrijheid van de kinderen van God. Geprezen zij uw naam, want het is alleen maar genade, want als het erop aankomt, Heren, dan hebben wij het ook niet verdiend. We hebben het er niet naar gemaakt. En ook dat wij nu in vrijheid leven, dat heeft ons land en ons volk ook niet verdiend. Ook dat is genade. En geef daarom dat we u daarvoor mogen loven en prijzen, maar ook dat we ons tot u zullen keren, bekeren. En dat we ons hart en ons leven aan u zullen geven. Aan de Heer Jezus Christus. Heer, dat ook mag gebeuren over zoveel om ons heen die nog buiten uw leven, buiten uw omleven. Heere, wil zo hen ook nog bereiken met uw genade, met uw evangelie. En laat het licht van uw vrede in hun hart mogen schijnen. En zij mogen zij leren leven uit dat licht van uw vriendelijk aangezicht. Heer, wij mogen u danken voor alle vrijheid die u hebt gegeven. We ook bidden voor ons land en voor ons volk, voor de situatie waarin het zich bevindt. Heer, we bidden u ook dat u zich ook zult ontfermen over de overheden die u over ons gesteld hebt. Dat zij tot eer van uw naam, heren, en tot heil van het volk waarover u hen gesteld hebt, hun ambt mogen vervullen. We denken daarbij ook aan koning Willem-Alexander en het koningshuis. Dat ook, heren, daar uit de vrezen voor u mag worden geleefd. Heren, dat vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus ook koning Willem-Alexander zijn ambt rechtvaardig en barmhartig mag vervullen. Samen met koningin Maxima en de gehele koninklijke familie. Wij dragen hen allen ook aan u op. Heer, maar ook dat wij zelf de vrijheid die we van u hebben ontvangen mogen gebruiken. Om ook te getuigen van uw heil en van uw liefde. We hebben zoveel vrijheid. We hebben zoveel mogelijkheden om het evangelie te verbreiden. Maar vaak sluiten we ons ook wel weer op uit angst voor wat de mensen zullen zeggen. En dat terwijl er zoveel mensen zijn in deze wereld die in heel andere omstandigheden leven en wel van u getuigen. Geef, o God, dat wij zelf ook bereid zullen zijn en de vrijmoedigheid zullen hebben om uw woord te verkondigen, om het evangelie met de mensen om ons heen te delen. Heer, wij mogen zo voor ons land en voor ons volk bidden, ook voor de wereld waarin wij leven, waarin zoveel mensen leven onder onderdrukking. Waar sprake is van oorlog en van onrecht. We denken in het bijzonder aan de oorlog die plaatsvindt in Oekraïne. En we bidden u voor het land en het volk. We bidden u om uw ontferming over hen. En we vragen u om vrede. We denken ook aan de strijd die er gaande is in Israël. En we bidden u ook voor de vrede van Israël, voor de vrede van uw volk Israël. En we bidden u dat en vrede mag komen ook daar. En dat er ook vrede mag komen niet alleen voor uw volk Israël, maar ook voor de volken waarmee Israël in conflict is. En vragen u om uw ontferming. En bidden u dat boven alles de vrede van Christus in hun harten mag neerdalen. Intussen hebt u uw volk dwars door alles heen gespaard en bewaard. En zo zijn ook zij een teken van uw kracht en van uw macht. De duivel en de hel, zij zijn door u verslagen. Mogen we ook voor elkaar bidden in onze persoonlijke omstandigheden. We denken dan aan Yolanda Bos. En wij vragen u of u zich over haar zult ontfermen en kracht zult geven als ze nu een nieuwe chemokuur ondergaat. Gedenk haar, heren, en geef ook uw zegen over de kuur, dat daardoor ook de ziekte mag worden bestreden waaraan zij lijdt. Neem haar zo in uw hoede. Heren, we danken u ook voor de rommelmarkt die gisteren gehouden werd. En voor de opbrengst en voor iedereen die u daarvoor de kracht hebt gegeven om daar zich voor in te zetten. Dank u wel dat het mogelijk was om dit samen met elkaar te mogen doen. Maar ook om zo een dorp te mogen ontvangen. Heer, en mensen zo ook op die manier kennis mochten maken met de gemeente. Laat het ook voor hen in die zin tot zegen zijn dat ze ook de vreugde en het heil in u mogen zoeken en vinden. Heer, we willen u bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op het centraal eindexamen. Geeft u daarvoor kracht en alles wat nodig is. Heer, u kent ons, u weet ook hoe zij er tegenaan zien, er tegenop zien, of misschien wel heel makkelijk overdenken. We weten niet hoe iedereen ervoor staat. Maar Heer, wil een ieder zegenen en kracht geven om dit te kunnen doen en de rust om zich te concentreren. We denken ook aan de kinderen en de leerkrachten van de Julianenschool. Als de school weer begint, zo het geeft, komende dinsdag. Zegen de kinderen en de leerkrachten, wees er nabij. Geef hun kracht om het schoolwerk te doen, om te leren. Maar geef ook, Heren, dat op school ook het evangelie in ruime mate mag klinken. En de kinderen ook mogen leren houden van de Heer Jezus Christus. Ja, Heren, dat de leerkrachten ook de kracht, dat u de leerkrachten ook de kracht zult geven en uw geest om hen daarin voor te gaan. Heer, we bidden ook om uw zegen, of het werk dat de stichting Garis mag doen. We dragen dat aan u op. Heer, bijzonder werk ook. Werk dat wordt gedaan voor mensen die vaak als verschoppelingen over de wereld gaan, de Roma. Heer, een vergeten volk wat zo lijdt en wat zo in de problemen zit. Wij bidden u zegen het werk van de stichting Garis en geef ook dat ze dat ze ook een school kunnen bouwen, een kerk en hulp aan de Roma-gemeenschap kunnen geven. We willen ook danken en bidden voor voor pastor Daniel uit Matare en over de gemeenschap waartoe hij behoort. Danken voor het werk dat daar mag gebeuren. Maar ook bidden voor de kinderen en voor de studenten als ze weer naar school gaan. Dat hij zult beschermen en bewaren en dat u hen ook alles zult geven wat nodig is om hun schoolwerk hun schoolwerk te doen en om hun studie te volgen. We bidden ook voor de vele Kenianen die hun baan kwijtraken omdat de noodhulp aan Kenia door de Verenigde Staten is opgeschort. O God, gedenk hen, heren, zomaar zonder geld en dan zijn er geen sociale voorzieningen. O heren, wil voor hen zorgen en geven dat ze geen gebrek lijden en dat ze in dit alles ook hun kracht en hun steun bij u mogen vinden en zoeken. We willen u ook bidden voor het Wilma College en de New School en het waterproject en voor de kerk. O God, schenk uw zegen daarover. Neem het alles in uw hoede. En wil zo met deze gemeenschap zijn. Wil u danken voor het sponsorbolen dat de jeugd heeft mogen doen. En het werk dat de jeugd van de kerk ook heeft mogen doen voor het werk in Kenia. Wij danken u dat u hen daarvoor de vreugde, de inspiratie, de inzet en de kracht hebt gegeven. Heren, we danken u dat zo de jongeren ook uit bewogenheid met hun naasten ver weg zo zich mogen inzetten. Dat zo uw liefde ook in hun harten mag leven. En zo komen wij tot u met al onze gebeden, met onze dank. Heren, en vragen u of u ook verder met ons mee zult gaan deze dag. Uw zegen ook zult schenken over uw woord als het vanavond verkondigd mag worden. Wees hem daarbij die uw woord mag verkondigen. Heren, leid hem door uw woord en door uw geest. Heer, wij vragen het van u, niet omdat we het verdiend hebben, maar schenk het ons uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Dan wil ik u nu nog herinneren aan de collectedoelen, de collecte die nu zal worden gehouden. De eerste is voor, de collecten zijn bedoeld voor kerkbeheer en stichting Charis. U kunt uw gave in de collectezak doen of thuis overmaken. Nadat u uw gave hebt gegeven, zingen we met elkaar Psalm 92 uit de bundel Weerklank. Een psalm die ook door Miskotte, waaruit ook Miskotte preekte toen hij na de bevrijding. Want zie uw vijanden, o God, uw vijanden zullen vergaan. We zingen Psalm 92, vers 4, 5 en 6. 4, 5 en 6 van Psalm 92 uit Weerklank. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Goedemorgen allemaal. Marien en Yvonne, jullie mogen ook naar voren komen. We kijken zo met elkaar terug op een hele mooie rommelmarkt. Zo is ook net in dankgebed is teruggekomen. En wij kijken er als bestuur dankbaar op trots hoe alles is verlopen de afgelopen weken. Voordat ik het bedrag wil gaan bekendmaken, wil ik eerst nog een aantal mensen bedanken. Allereerst wil ik het rommelmarktbestuur bedanken. Afgelopen maanden zijn druk geweest met alle voorbereidingen. Maar het was het waard voor deze mooie dag. Ook alle JV-leden voor de steun en hulp bij de verkoop van de loodjes en het sorteren afgelopen 10 weken. De kerkraad bedankt voor de ruimte om de rommelmarkt te kunnen organiseren. Tony en Annette voor de opslaglocatie waar we jaar in jaar uit al onze spullen kunnen opslaan die we gisteren allemaal verkocht hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de opbouwers, rijders, slapers, bakkers, zaterdagmedewerkers, boeken- en kledingsorteerders, verkeersregelaars, geldophalers, beslagmakers, catering, EHBO, evangelisatiecommissie en CZWD, sponsoren, gemeenteleden en alle bezoekers. En waarschijnlijk vergeet ik dan nog steeds een aantal mensen. Goed, dan is nu het moment aangebroken om het bedrag bekend te maken. En ik wil vragen om iedereen te wachten met applaudisseren totdat ik het volledige bedrag heb uitgesproken. Jullie mogen hem samen openmaken. Een mooi begin. Eentje maar vasthouden en eentje de sticker eraf trekken. De 49ste rommelmarkt heeft een bedrag opgebracht van €30.567,60. Wat betekent dat we weer een nieuw record hebben opgebracht. Wordt het woord aan jullie?
Ja, sprakeloos. Ik heb er geen woorden voor. Ik wil namens Marien en namens onze stichting vooral de jongeren heel hartelijk bedanken. En ook zeggen, wat een zegen is dat in een gemeente. Dat je jongeren hebt die zo enthousiast zijn, die zo actief zijn. En uiteraard alle gemeenteleden, iedereen die hieraan bijgedragen heeft, willen we heel hartelijk bedanken. Dat is alles wat ik wil zeggen. De rest laat ik aan Marien over.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Marien Kroon. Ik ben oorspronkelijk een Wilnisser. Ik kom hier oorspronkelijk vandaan. En ik denk dat ongeveer 45 jaar geleden was dat ik in deze kerk zat. En toen was de kerk nog een oude opzet. Hè? Toen was het toch daar, stond ergens de preekstoel volgens mij. Klopt het allemaal een beetje? En blauwe banken. En dat weet ik allemaal als kind nog wel. En dan zat ik daar in het hoekje vaak met opa van Eyck. En bij ons thuis ging het eigenlijk allemaal niet vanzelf, bij familie Kroon. En ik ben ook door verschillende familie, mensen uit deze gemeente ook opgevangen thuis, als het even niet meer thuis ging. En mijn leven was niet altijd even makkelijk. Ik ben op mijn 18e ben ik weggegaan uit Wilnis, met een tas vol, naar een bijbelschool. Ik denk, misschien is er meer in deze wereld. En ik mocht er eigenlijk niet zo, voor mezelf niet zo goed zijn. En die bijbelschool heeft mijn leven veranderd. De liefde van de Heer Jezus heeft mijn leven veranderd. En uiteindelijk ben ik goed terechtgekomen. We zijn in het jaar 2000 zijn we samen vertrokken in een busje vol. Toyota busje en twee kindjes op de achterbank in Roemenië. We zouden 2 jaar gaan. En van 2 jaar werd het 4 jaar. En na 4,5 jaar bij een Amerikaanse organisatie zijn we er weggegaan. En toen hebben we echt samen op de bank gezeten vanuit ons woonkamertje. In Heer, hier zijn we opnieuw. Wat is ons plan? Wat is uw plan met ons leven? We hebben niet zoveel, maar hier zijn we gewoon opnieuw. En er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. We zijn in de Roma-wijk. Nou, als het woord zigeuner hoort, is vaak discriminatie, afwijzing, kinderen die niet bij horen, zijn we heel klein gestart. We zijn klein gestart met een klein onderwijsprojectje. En het werden er meer en meer. Vanuit de gemeenschap zijn we ook een vrouwenproject gestart. We zijn op een gegeven moment een kerk gestart. Ik heb zelf een oude bouwketen opgehaald in Amsterdam. Ik heb mijn eigen kerk gebouwd. En er kwam een mens langs zij en we hebben heel veel steun gekregen. En nu staat er een mooie organisatie waarin we heel veel mooie dingen mogen doen. En we zijn er dankbaar voor. En ook wat ik dankbaar voor ben, dat ik zo'n klein jochie was en God zag het. Hij was erbij en hij had een ander plan met mijn leven. En dat vind ik zo waardevol. Dus om hier even terug te zijn, als het ware, dan komt de verloren zoon even thuis. Om te zeggen, het was goed. God is goed. En zijn liefde, wat we samen mogen uitdelen met een heel mooi team, dat dwingt ons op een mooie manier om in zo'n wijk aanwezig te zijn. Met mensen die het vaak niet goed hebben. We zijn ook bezig met een nieuw project. Dat heet We Care. Dat is vrouwen die maken het hebben krijgen met huiselijk geweld en al zulke soort zaken. En daar in zo'n klein wijkje mogen wij een verschil maken. En dit bedrag, dat maakt een enorm verschil. Ik ben zo dankbaar dat jullie voor ons project gekozen hebben. En dank jullie wel. Het doet ons heel veel. En echt voor jullie inzet. En het, heel vaak zeggen de jongelui, doen niet zoveel meer. Maar als ik gisteren jullie heb zien werken, wat een voorbeeld. En dank jullie wel. Echt namens ons. Het is geweldig. Maar ons groot applaus voor jullie.